Ik wou vanavond maar beginnen te lezen in Romeinen hoofdstuk 1 vanaf vers 18. En dan het hele hoofdstuk maar uit. Dus een lange schriftlezing deze avond. Vanaf vers 18 daar staat: want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij, God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf een ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam, onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen. De welke, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Tot zover deze onvriendelijke woorden. Toch? Ik moet altijd, als ik vers 29, vers 30 en vers 31 lees, dan denk ik altijd dat er in Galaten 5 staat. Het gaat over de vrucht van de geest en de vrucht van de werken van het vlees en de vrucht van de geest. En dan staat er over de werken des vleeses. Er wordt ook zo'n verschrikkelijke lijst opgenoemd. En dan staat er en dergelijke. Oftewel et cetera. Een lange lijst. Alsof het niet genoeg is. Ja, vul het maar aan. De mens die vervuld is, zoals in vers 29 staat, met alle ongerechtigheid. Ja, zo zit de natuurlijke mens in elkaar. Maar goed, die versen, daar komen we nog op. Wat er in vers 18 staat, want de vorige keer hebben we ons bezig gehouden met vers 16 en 17. Nou, aan het einde nog een beetje met vers 18 en een paar versen daarna. Maar om even weer het verband naar voren te halen. In vers 16 en 17 wordt gesproken over Paulus die het evangelie predikt. Het evangelie dat kracht Gods is tot zaligheid. Als wij willen zalig worden, gaat dat door middel van het evangelie. De blijde boodschap van de Heer Jezus Christus. En er staat in vers 17 dat de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Het gaat om geloof, dat is wat God van ons vraagt. Geloof, vertrouwen in zijn boodschap, in zijn rechtvaardige boodschap. Maar hoe die rechtvaardigheid in elkaar steekt, ja, daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus daar ga ik nu niet verder op in. Maar wat duidelijk is, zeker als je de rest van de brief kent,
is dat wij gerechtvaardigd worden, vrijgesproken worden, betekent dat, op grond van ja, ons geloof. En dan kom je alweer in de moeilijkheid, want het is niet primair op grond van ons geloof. Het is primair op grond van het geloof van de Heer Jezus Christus. Maar dat heb ik vorige keer uitgelegd, dus dat ga ik nu niet weer doen. Hoe moeilijk ik dat ook vind om daar niet weer over te spreken. Want we moeten toch verder, zal ik maar zeggen. En dan is de vraag eigenlijk, waarom heeft de mens zo'n evangelie nodig? Nou, dat is omdat de mens vervuld is met al die rotzooi. Omdat de mens per definitie tot geen goed in staat is en onrechtvaardig is. En daarom moet de mens rechtvaardig gemaakt worden, maar dat is niet helemaal de goede term. De mens moet rechtvaardig verklaard worden. Wij staan van nature onrechtvaardig tegenover onze schepper. En er is een weg tot verlossing. En dat is de weg van geloof, van genade dus ook, de weg van het evangelie, van geloof in die blijde boodschap. En dat de mens onrechtvaardig is, dat wordt beschreven vanaf vers 18 en dan dit hele hoofdstuk uit wat ik gelezen heb. En dan hoofdstuk 2. En dan het begin van hoofdstuk 3 tot en met vers 20. En dat is wel belangrijk dat je dat een beetje scherp hebt, want dan begrijp je het verband van de brief ook. Want vanaf hoofdstuk 1 vers 18 tot en met hoofdstuk 3 vers 20 wordt, als ik het in een paar zinnen mag zeggen, wordt beargumenteerd dat de mens onrechtvaardig is. En dat de mens ook niet te verbeteren is door middel van de wet. Alsof hij daardoor rechtvaardig zou kunnen worden. Dat is de algemene gedachte, hè? In de christelijke wereld. De mens is onrechtvaardig, dus wat doe je? Je geeft hem een wet, dan weet hij wat rechtvaardigheid is. En dan moet hij zich daaraan houden.
Mooie theorie, praktijk is er anders.
Precies. En dat zegt Paulus onder andere in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3. En hij eindigt dan ook, want ik verzin dit natuurlijk niet. Hij eindigt dan natuurlijk ook in vers 19 en daar zegt, van hoofdstuk 3. Daar zegt hij ook over de wet. Hè, als je dan door de wet gerechtvaardigd wil worden, dan eindigt hij. En dan zegt hij eigenlijk van ja, dat kan helemaal niet. Daar staat, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Waarom? Op dat woord gebruiken wij in tegenwoordige Nederlands niet meer. Drukt een doel uit. De wet spreekt tot degene die onder de wet zijn. Waarom? Omdat ze opdat ze rechtvaardig zouden zijn? Nee. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat is even een binnenkomen vanavond. Maar ja, zo steekt het nou eenmaal in elkaar. Want door de wet is, ja, dat staat in het volgende vers. Door de wet is kennis der zonde. Vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want Gods wet, Gods normen, daar kunnen wij niet aan voldoen. Lees Matteüs hoofdstuk 5 maar eens, de bergrede. Dat is dat schriftgedeelte waar de Heer Jezus steeds zegt. Mozes heeft gezegd, zussen, zussen, zo. Gij zult niet doodslaan. Maar ik zeg u, degene die ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn voor het gericht. Dat betekent, gij zult niet doodslaan. Dat betekent heel wat meer dan dat je niet iemand mag vermoorden. Dat betekent zelfs dat je geen ruzie met elkaar mag maken. En de Heer Jezus had nog wat voorbeelden aan. En de makkelijkste om te onthouden is altijd die met betrekking tot overspel. Ja, er staat dat de Heer Jezus zegt, tot de ouden is gezegd, gij zult geen overspel plegen. En de Heer Jezus zegt, of gij zult niet echt breken. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar als je in je hart een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je al reden in je hart overspel gedaan. En het wordt dus gewoon gerekend als overspel. Of je de daad nou uitgevoerd hebt of niet. Zo hard is het. En dus de wet veroordeelt. En dat is precies wat hier dus als conclusie ook volgt. Er staat vers 20 van Romeinen 3. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is kennis der zonde. En dan vanaf vers 21 gaat het verhaal weer verder. Waar het in Romeinen 1 vers 17 gebleven is. Namelijk dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden door het evangelie, maar ook, dat staat er in vers 21 uitdrukkelijk bij, zonder de wet, want dat wordt in hoofdstuk 2 en 3 betoogd. En als hij dan in hoofdstuk 3 vers 21 weer verder gaat, dan zegt hij, ja, die rechtvaardigheid Gods is zelfs geopenbaard geworden zonder de wet, buiten de wet om. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, staat erachter, dat betekent de wet en de profeten spreekt wel van de rechtvaardigheid Gods, maar in zichzelf bevat de wet, of kan de wet Gods geen rechtvaardigheid tot stand brengen. Niet voor ons in ieder geval, omdat wij van nature zondaren zijn. En dat is eigenlijk kort samengevat wat er in Romeinen 2 en 3 dus staat tot en met vers 20. Dat is dus een toelichting op hoofdstuk 1 vers 16 en 17, waar staat dat wij gerechtvaardigd worden uit geloof. Dat is namelijk nodig omdat wij van nature onrechtvaardig zijn. Nou, en daar staat er vanaf vers 18, daar staat... Want de toorn Gods, en dan ben ik dus weer in Romeinen 1, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel, vanuit de hemel, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En dan is de vraag, wat is dan zo onrechtvaardig aan die mensen? Wat is dan hun ongerechtigheid? Wat is dan hun goddeloosheid? Dat ze zondaren zijn. Nou, dat is nog niet eens het grootste probleem. Dat probleem is wel opgelost. Door de rechtvaardigheid Gods. Maar het probleem is, daar staat er dus gewoon achter, er staat dat de mensen de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dit geldt zo smal en zo breed als je het maar bedenken kan. Dit is namelijk kenmerkend voor de wereld dat de wereld per definitie altijd de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. De waarheid mag je niet spreken. Je mag iemand niet zeggen wat je van iemand vindt. WikiLeaks. Ja, het is nou weer het nieuws, hè? WikiLeaks. Ik bedoel, er wordt voor allerlei dingen in achterkamertjes wordt geregeld, wordt besloten, wordt over elkaar gezegd. Maar ja, dat moet je niet openbaar maken. Terwijl het wel de waarheid is, daar ga ik dan maar even van uit, hè. Ik neem aan dat jullie een beetje het nieuws volgen. En misschien ook niet, dan is het jammer dan. Maar ja, als je zegt wat hoe het werkelijk in elkaar steekt. Nee, dat mag niet. Er komt alleen maar problemen van. Heb je de verkiezing van de FIFA 2018-2022 nog gevolgd, iemand? Hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal. Het is, heb je het niet gevolgd? Interesseert je geen voetbal? Interesseert je geen voetbal? Nee. Nee. Maar wat er gebeurt, er moeten weet ik van hoeveel mensen stemmen. En er worden gewoon deeltjes gesloten. En als er dan iemand is die dat openbaar maakt. Nou ja, wordt gewoon verdoezeld. En er wordt gewoon op het podium voor het hele publiek gezegd dat ze allemaal rein zijn. En schoon van enige smet en omkoperij. Terwijl iedereen weet dat het zo is. Alleen men doet net alsof het er niet is. Nou ja, dit komt dan uit het nieuws, maar de politiek is er vol mee. En zo steekt de hele wereld in elkaar. Dat is de ellende van de wereld waarin wij leven. Dat wij in een wereld leven waarin je de waarheid niet mag benoemen. En als we het wat smaller gaan nemen, de waarheid. Of misschien ook wat groter. Dan is de vraag, wat is de waarheid? Gods woord is de waarheid. Zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld in Johannes 17. Heilig ze in uw waarheid, zegt de Heer Jezus. In het gebed tot zijn vader over de discipelen. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord, of in de waarheid, uw woord is de waarheid. Maar kom maar ergens met een Bijbel aanzetten. Nee, dat wil men niet aannemen. En ook wat toegespitst op het feit dat wij zondaren zijn en gerechtvaardigd worden uit genade. Dat wij zondaren zijn, dat weet iedereen. Dat weet iedereen, dat iedereen een zondaar is. Dat je dus gerechtvaardigd moet worden uit genade, dat kan iedereen bedenken. Want ja, vanuit jezelf hoef je het niet te verwachten. En toch steekt men gewoon de kop in het zand. En doet men alsof men toch wat goeds voort kan brengen. Terwijl dat niet kan. In ieder geval niet naar Gods normen. Naar onze normen kunnen we nog wel wat goeds doen. Maar voor de Heer niet. Maar dat staat ook in Romeinen 3, maar dan vanaf vers 9. Maar dat komen we dus vanzelf allemaal op. Zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar. En de wereld als geheel heeft God verworpen. Toen de Heer Jezus kwam op aarde. Wat deed men met hem? Men heeft hem gekruisigd. En er staat nadrukkelijk bij, het waren de Joden die dat deden en het waren de Romeinen die dat deden. Was het onder Herodes en onder Pilatus? Ik meen het wel, hè? Herodes was de koning der Joden en Pilatus was van de Romeinen. En er staat dat ze beide de Heer verworpen hebben. En zo is op officieel niveau de Messias, de beloofde Zoon van God, is verworpen door de wereld. En de waarheid werd gekruisigd. Daar wilde men niks mee te maken hebben. En dat is wat de wereld altijd doet. Dat is wat de mensheid altijd doet. En dat is die goddeloosheid en die ongerechtigheid van de mensen. Dat is niet zozeer het feit dat ze zondaren zijn. Maar het feit dat de mens als geheel de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En ten onderhouden wil zeggen, er wordt een bedekking opgelegd. Hè? Zodra de waarheid er is, gaat het deksel eroverheen. En wat er vooraan staat, is nog belangrijker. Daar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard. En dan is de vraag, hoezo, wanneer? Straks in de toekomst wordt de toorn van God geopenbaard. En dan is het antwoord, ja, dat wordt in de toekomst wel geopenbaard. Alleen, dat staat niet hier. Hier staat, want de toorn Gods wordt nu dus geopenbaard. Er staat niet, de toorn Gods zal geopenbaard worden. Dat is wel zo in de grote verdrukking en in de dag der wraken onze Gods. En hoe dat dan allemaal maar mag heten. Maar hier staat dat de toorn van God nu geopenbaard wordt. Net zoals in vers 17 staat, de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Zo staat er ook, de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel. En waar bestaat die toorn van God uit? Die wraak van God? Nou, dat wordt 3 keer genoemd in het hoofdstuk. In essentie. 3 keer in essentie. En dat is belangrijk om dat te zien. Omdat het namelijk de kern van het hele betoog is. Namelijk in vers 24, vers 26 en vers 28. Daar staat namelijk, daarom, vers 24, hè, dan krijg je eerst vers 18, 29, 21, 22, 23. Heel verhaal, hoe de mensheid in elkaar steekt. Dat is, om kort te vertellen. De mens houdt de waarheid en ongerechtigheid ten onder. Men doet net of God niet bestaat. En men dankt hem niet. En men ziet zichzelf als wijs, als verlicht en met kennis. En dat is allemaal absoluut niet in overeenstemming met de waarheid. En dan staat er in vers 24, daarom, omdat de mens de waarheid en ongerechtigheid ten onder houdt. En omdat de mens datgene van wat van God kennelijk is, niet wil weten. Daarom, omdat de mens zo in elkaar steekt en omdat de mens zichzelf verheft boven God. Want dat staat er ook allemaal. Daarom heeft God hen, ook staat er in de Statenvertaling, maar voor zover ik weet staat dat er niet. Dus dat mag je doorstrepen, maar dat verandert niet zoveel aan. Maar goed, daarom heeft God hen overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te oneren. Dat betekent, je doet me lekker waar je zelf zin aan heeft. God heeft tegen de mensheid gezegd, je zoekt het maar uit. Dat is in ieder geval zo vanaf de opstanding van Christus. Daarvoor was de situatie iets anders. Maar goed, ik beperk me nou tot de dagen vanaf de opstanding van Christus. De bedeling waarin wij nog steeds leven. Die bedeling heet ook de bedeling der verborgenheid. Om verschillende redenen, maar een van de redenen is dat de Heer zichzelf verbergt. Dat is het. Kijk, we zijn in Romeinen hoofdstuk 1. Het allereerste hoofdstuk. En hier wordt direct al verklaard, hier wordt direct antwoord gegeven op de vraag. Als er dan een God is, waarom? Puntje, puntje, puntje. Wat je ook maar in wil vullen. Waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? En waarom dit, waarom dat, waarom zus, waarom zo? En het antwoord wordt hier 3 keer gegeven. Je kan het niet missen als je dit hoofdstuk... Nou, bestudeert vind ik er nog zelfs een zwaar woord. Als je dit hoofdstuk gewoon netjes leest, dan zijn dit de 3 hoofdversen, vers 24, 26 en 28. Daarom heeft God hen overgegeven. En in vers 26 nog een keer. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. En vers 28, die vind ik nog mooier. Daar staat, en gelijk het hun, de mensheid in het algemeen. Dat moet je trouwens wel vasthouden, het gaat hier niet over individuele mensen. Het is niet zo, als één individueel mens zich afkeert tegen God, dat dan die ellende die hier genoemd wordt, over hem komt. Er wordt generaliserend gesproken. Dat mag tegenwoordig niet meer, maar de Bijbel doet dat heel vaak. Het gaat over de Joden dit, de Joden dat, en de Joden komen niet tot geloof. In 2 versen later lees je dat er weet ik veel hoeveel Joden tot geloof komen. Maar de Joden als algemeen, als groep, nee, komen niet tot geloof. En zo ook hier gaat over de gehele wereld. En er staat in vers 28, gelijk het hun, de wereld als collectief. Gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. Nou, als je het nou zelf in mag vullen, wat staat er dan?
Hoe gaat God jou niet in erkentenis houden?
Precies. God kijkt dus niet naar de wereld om. Staat hier. Nou ja, er staat niet precies die woorden, maar er staat nogmaals, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om dingen te doen die niet betamen. En dan komt al die ellende. En dat is de kern van dit hele hoofdstuk. En dat is zo'n onbekende waarheid in het christendom. Men heeft een statisch godsbeeld. Men denkt God is almachtig en men heeft geen idee van het plan Gods, van het werk Gods, wat God eertijds gedaan heeft en wat God nu doet, zeg maar vanaf de opstanding van Christus, want dat zijn allemaal verschillende dingen, maar daar weet men niks van. Maar de Bijbel is er heel helder over. De Bijbel zegt de wereld heeft de Messias verworpen, dus heeft de Heer het licht uitgedaan in de wereld. Hoe vaak staat er niet in de Bijbel dat wij in een duistere wereld leven? Daarom worden wij ook toch getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld.
Ja, want dan is dat weer gegenereiseerd.
Hoe bedoel je?
Er zijn er wel mensen die God wel kennen.
Ja, en precies. Maar als je het fundamenteel zegt, het klopt wel zoals ik het zeg, de wereld heeft God losgelaten, alleen horen wij wel bij de wereld. En dan is het antwoord fundamenteel nee. Wij zijn toch getrokken, dan wel worden getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Wij worden gezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, heet dat. Want het is niet God die deze wereld regeert vandaag de dag, maar het is de tegenstander. En die zei dat ook gewoon letterlijk tegen de Heer zelf bij de verzoeking in de woestijn. Toen zei de duivel, ik heb alle koninkrijken van de wereld. Als je ze wil hebben, kneel before me, kneel en dan krijg je ze. Want ze zijn mij overgegeven, zegt de duivel er zelfs bij. De wereld is in handen van de tegenstander. En dat is vandaag aan de dag nog steeds zo. En de Heer heeft zijn koninkrijk wel opgericht, hij is wel de Messias, alleen tot op de dag van vandaag is dat een koninkrijk wat zich alleen bevindt in de hemel. Voor dat doel worden wij dus ook gezet met Christus in de hemel. Dat zien wij niet en daarom moet het ons ook verteld worden. Want als je vanaf beneden kijkt, als je zelf gaat filosoferen, ja, dan kom je niet tot deze gedachte, dan kom je niet tot dit verhaal. Omdat je dan denkt, ja, er moet een God zijn en die heeft dit allemaal gemaakt. Dat is prima, goede conclusie. De mens wordt ook geacht, staat in deze versen, om tot die conclusie te komen. Alleen tot een conclusie komen wat God dan precies doet, ja, dat kan de mens niet uitvinden met zijn verstand. En toch, als je het één keer verteld wordt, als er één keer tegen je gezegd wordt, ja, de wereld ligt ook in de macht van de duisternis, de duivel regeert de wereld, dan denk je, oh ja, ja, dat is ook logisch, want ja, het is ook zoveel ellende in de wereld. Ja, en dat is de situatie waarin de wereld zich bevindt, in duisternis namelijk. Er staat in vers 21 staat die term ook. Er staat, omdat zij God kennende, en God kennende wil zeggen, zij behoren God te kennen als ze hun verstand zouden gebruiken, maar ze hebben hem als God niet verheerlijkt of gedankt. Ik zag, hoe heet die? Ja, ik kijk veel televisie, horen jullie wel weer. Rob de tuinman, hoe heet die, die van die, ja, een of ander programma. Die stond er een verhaal op, dat was geweldig, want hij vertelde, dat ging over een of ander bloemetje, en er was een koolmeesje volgens mij, en ik heb er geen verstand van, dus ik kan best dat ik het verkeerd vertel, maar een koolmeesje, die gaat met zijn snavel precies in dat bloemetje, en dan bevrucht hij dat bloemetje, benoemde hij zelfs. En toen zei hij, dat is toch wonderlijk, zegt hij, dat dat zo past, dat iets uit de plantenwereld en iets uit de dierenwereld, dat het zo bij op elkaar aansluit. En op het moment dat hij het zei, zag je, je kon gewoon aan hem zien van, dit is geen evolutie. Dat kan niet. Zo overtuigd is hij ook wel. Dat hij zegt van, dit is zo wonderbaarlijk. Maar hij haastte zich om erachteraan te zeggen van, ja, maar hoe dat allemaal gekomen is, daar begrijp ik ook geen bal van. Hup, en dan ging gewoon verder. Maar je ziet wat gebeuren op het moment. Eigenlijk verklikt hij zichzelf. Je ziet het gewoon gebeuren. Alleen direct een bedekking erop. Want God gaan erkennen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar goed. Omdat ze... Ja?
Vroeger, toen de wereld... Dat was in onze ogen altijd... Tenminste, daar werden wij altijd heel erg mee opgevoed. Dat was dus daar waar gedanst werd. En dat was de brede weg.
Ja, 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 ja.
Zo vaak het gevoel dat helemaal niet bedoeld wordt met de wereld. Dat het veel meer die wereld is van die mensen die het wel, die juist die Bijbel wel, die God wil, maar die het gewoon allemaal zoals de fariseeën.
Ja,
en zo,
ja, dat is het grootste gevaar. En de wereld wordt wel degelijk beheerst, dat heet de eerste beginselen der wereld, wordt zelfs beheerst door wet. Wet hoort bij de eerste beginselen der wereld. Terwijl je zou verwachten, nee, de wereld is losbandig, die kent geen wet. Maar ja, dat is de losbandige wereld. Prima. Maar als je kijkt, de beginselen die de wereld regeren, is wel degelijk wet. Als je toch niet... als je niet doet wat je buurman van je verwacht, dan krijg je toch commentaar op.
Ja. Maar ja, het gaat mij nou even over dat nu eigenlijk, dat je niet onder die wet hoort veroord te zijn, is dat het eigenlijk helemaal niet zo erg was.
Nee, die losbandigheid van die wereld is ook niet zo, is niet zo erg. In die zin dat het te maken heeft met hun daden. Want voor die daden, ja, er is vergeving voor. Alleen het gaat om het denken van de mens. Daar gaat het altijd, daar begint het mee. Met het denken. Dat, en met het spreken. Dat vind je in Romeinen 3 ook. Er staat in Romeinen 3, ja, het is bladzijde omslaan, dus het is... er staat in Romeinen 3 vanaf vers 13, wordt de situatie van de wereld beschreven. Er staat, hun keel is een geopend graf. En keel spreekt over spreken. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Dus 4 keer wordt er wat genoemd in verband met spreken, maar dat heeft te maken met gedachten, met woord, met, zelfs met filosofie. En daarna volgt pas de wandel. Omdat hun spreken, hun denken dus, hun, en hun spreken...
Dieper als gewoon nonsens vertellen.
Ja. Nee, nonsens vertellen, dat is nog tot daar aan toe. Ja, maar juist die slinksheid van de wereld. Dat is ook wet. En die filosofie. Prachtig verhaal. Je denkt, ja, ja, ja. Maar het lijkt tot niks. Dan hoor je die mensen over evolutie en over deeltjesversneller en weet ik veel wat. Heel verhaal. En dan denk je, ja, dat is een heel mooi verhaal. Maar wat heb je eraan? Wat moet je ermee? Niks. En dat is, lijkt mij een stuk erger dan wat voor losbandigheid dan maar dat je kan bedenken. Die losbandigheid, als ik het dat dan zo mag noemen, zoals bijvoorbeeld vanaf vers 29 in hoofdstuk 1 vermeld staat, is wel degelijk het gevolg van dat denken van de wereld. En zichzelf centraal stellen, zichzelf zo hoogmoedig opstellen. Daar krijg je ook al die... al die ellende van. Want als de mens in zijn denken God wegredeneert, dan is hij dus hoogmoedig. En als een mens hoogmoedig is, ja, dat is een open deur, dan is hij niet nederig. Iemand die nederig is, die is langmoedig, die is verdraagzaam, die is goede tieren, et cetera. Maar als iemand zich verheft en dus boven God stelt, dan krijg je vanzelf al die ellende, brengt dat met zich mee. En net wat ik zeg, dat gaat niet om een bepaald persoon, dat bij iemand die dus allerlei filosofie uitgedacht heeft, dat het bij hem ook allemaal van die ellende uit naar voren komt. Maar over het algemeen is dat wel degelijk het geval. Omdat men... Weet je wat het is? Men wil zichzelf niet verliezen. Men is bezig om zichzelf krampachtig vast te houden. In de filosofie, in het idee dat er geen God bestaat en dat de mens het centrum van de wereld is en dat wij naar de volgende trede van de evolutie moeten, daar is de mens mee bezig. Dus is die hoogmoedig. En als iemand hoogmoedig is, dan krijg je allemaal gierigheid, boosheid, kwaadheid, nijdigheid, jaloezie, weet je wel. Want straks is er iemand anders die beter is dan jou. En dan krijg je ellebogenwerk en weet ik veel wat. Daar krijg je al die ellende van.
Ja, dat is gevolg van het denken dat het zelf van je eigen theorie, het gevolg van Gods theorie loslaat.
Ja, als je Gods woord loslaat en je eigen filosofie erop loslaat... dan word je namelijk zelfs, vers 29, daar staat, vervuld zijnde met alle. En dan komt die ellende. Er staat niet alleen dat het er is, maar er staat zelfs vervuld. Dat is een logisch gevolg. Dat gaat dan vanzelf gebeuren. En dat valt niet meer tegen te houden. Maar het is belangrijk dat er staat vervuld. Hè? Niet dat je er een beetje last van hebt. Want ja, iedereen is wel eens kwaad. Iedereen is wel eens jaloers, et cetera. Dat kan je allemaal bedenken. Dat gaat ook over ons. Maar in dit gedeelte gaat het echt niet over ons, hoor. Ons als gelovigen bedoel ik dan uiteraard. wel over onze natuurlijke mens, maar niet over onze nieuwe mens. Maar goed. Maar ja, dus de situatie in de wereld dat men God wegredeneert. En dan toch maar even weer vanaf vers 19. Daar staat: overmits hetgeen van God kennelijk is, hetgeen van God gekend kan worden, dat is in, dan wel onder, te midden van hen openbaar. De wereld leeft in Gods schepping, staat er ook achter. En de mens, aan de mens is geopenbaard daardoor dat er een schepper is en zijn onzienlijke kracht wordt erin geopenbaard. Dus staat erachter, want God heeft het hen geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen, want God is onzienlijk, per definitie zelfs, maar goed. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan. Maar ja, wie gelooft er tegenwoordig nog in een schepping der wereld? Niemand. Bijna niemand. En die onzienlijke dingen van God, Gods onzienlijke kracht, die worden uit de schepselen, uit de schepping, uit het maaksel, staat er eigenlijk. Hetzelfde woord als in Efeze 2 vers 10. Waar staat dat wij zijn maaksel zijn, maar dan gaat het over dat wij nieuwe schepselen zijn in Christus. En hier staat schepselen, kan vertaald worden met schepping, dan wel met maaksel. Dat wordt uit de schepping, uit het maaksel, uit hetgeen gemaakt is, verstaan en doorzien. Namelijk beide zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Er moet wel een God zijn. En dat noem je dan dus geen iets, want dat is veel te laag, veel te lage term. Als je van niks weet en je kijkt om je heen en je ziet de wereld, dan zeg je, er moet een hogere macht zijn. Niet iets, dat is wel erg neerbuigend.
Steen is iets.
Ja, dat is iets is neerbuigend. Ik ben wat, maar dat is dan iets of zo. Nee, er bestaat een hogere macht. Dat heet per definitie God. Dat hebben we nou eenmaal afgesproken. Dat is met taal trouwens altijd zo. Je hebt afgesproken dat het wat betekent. Als je afspreekt dat een woord iets anders gaat betekenen. Ja, dan betekent het wat anders. Ik bedoel, dan heb je discussie met mensen. En dan zeg je, ja, maar ik noem dat geen God. Ja, dat. Ja, dan pak je een woordenboek erbij. Dan kijk je wat er onder God staat. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat moet je een keer doen. Daar staat vast bij dat het inderdaad een hogere macht is. Zo wordt het woord God zelfs in de Bijbel ook gebruikt, in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament, God, kan je namelijk ook met een kleine g schrijven, betekent gewoon iemand die boven jou staat. Want de duivel wordt genoemd de God deze eeuw. De God van de wereld waarin wij leven. In die duistere wereld daarvan is de Satan de God. En de kans bestaat dus dat als wij naderen tot de God van deze wereld, waar wij altijd aan vragen, nou wij niet, waar wij altijd aan vragen, Heer, doe dit aan de wereld. Heer, doe dat aan de wereld. Heer, er is zoveel ellende in de wereld. Heer, er is zoveel oorlog in de wereld. Doet u er wat aan? Ja, sorry, ik weet niet of mensen dat bewust doen. Ik probeer ook echt geen mensen te beledigen. Serieus niet, alleen je gedachten erbij te bepalen wat er eigenlijk aan de hand is. Want iemand die dat zegt, die spreekt in ieder geval een gebed uit wat niet in overeenstemming is met het gebed van de Heer Jezus. De Heer Jezus zei in hetzelfde Johannes 17, ik bid niet voor deze wereld. Ik bid voor degenen die van mij zijn. Ik bid voor de discipelen. Ik bid voor degenen die door hen tot geloof komen. Ik bid voor de gelovigen. En wat bad de Heer voor de gelovigen? Dat ze bewaard zouden blijven van de boze, van die boze wereld. De Heer Jezus zegt, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar De Heer bidt dat wij te midden van die wereld, want met één been staan wij wel degelijk in die wereld. Maar dat hij ons bewaart van die wereld, dat wij niet worden verleid met allerlei filosofie. Dit is Colossenzen 2. Filosofie, ijdele lege, ijdele verleiding, overlevering der mensen. Want daar is de wereld vol mee. En niet naar Christus, staat erbij. Zo zit het in elkaar. En als je de Bijbel niet hebt en als je dat niet weet, ja, dan ga je bidden tot God, tot de God van deze wereld. En dan kom je uiteindelijk bij de tegenstander. En er wordt ook nog niks gedaan aan die ellende in de wereld ook. En hoe lang je ook bidt, en hoeveel je ook bidt, en hoe hard je ook bidt, en of je nou een marathon organiseert, of een kringgebed, of weet ik veel wat. Gebeurt niet. En dit soort dingen vind je ook niet in de Bijbel. Ik zeg niet dat het niet mag, je vindt ze niet in de Bijbel. Ja, er staat bid zonder ophouden. Dat is geen marathon, dat gaat altijd door.
Als je dat doet, dat je God tegenwerkt in zijn plan of zo. Heb ik ooit ergens. Staat ergens.
Nou, dan moet je dat eens even voor mij opzoeken.
Ik heb een keer, als je dat doet, als je dus bidt van die aardse zaken, weet je wel, van dat u dit alsjeblieft beter in de
ja, ja.
Dat je hem dan tegenwerkt in zijn plan.
Ja, je werkt hem sowieso tegen, want je spreekt dan een gebed uit die... Sorry, maar dit niet overeenstemt met de wil van de Heer. En hoe vaak je er... Nou, zoek maar op.
Je kan hem wel in principe voor een bepaalde persoon, mensen die voor de wereld...
Ja, je kan wel voor de wereld... ja, tuurlijk, je mag wel voor bepaalde mensen bidden, hè. Dat ze tot geloof komen of... ja, dat kan... Alleen je moet wel even scherp houden waar het om gaat. Het gaat namelijk om die nieuwe schepping. Om het hemelse koninkrijk waar wij deel van geworden zijn. En als je dingen bidt die betrekking hebben op de oude schepping. Die ligt in de macht van de tegenstander. Dan bevind je je op het terrein van de tegenstander. En dan ben je dus snel de klos. Dan vangt hij jou in arglistigheid. En ik vind het nog altijd mooi dat er... dan zeggen wij, ja, dan bidden wij voor iemand dat hij tot geloof mag komen. En in de Bijbel is het precies andersom. Daar zegt Paulus, die zegt, ik bid u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Paulus bidt niet tot God van, wilt u die en die mensen bekeren of helpen of de evangelie geven of weet ik veel wat. Nee, hij bidt tot die mensen. Hij zegt, laat u dan met God verzoenen. En als ik er nou even langer over nadenk, dan herinner ik mij dat Paulus wel een keer bidt, dat is in deze Romeinenbrief, dan bidt hij namelijk voor het Joodse volk, dat ze tot geloof mogen komen. Alleen wat hij feitelijk bidt is, ik wil dat graag, dat ze tot geloof komen, zend mij. Daar ga ik ook heen. Want ja... Je kan wel de Heer bidden van wilt u hen het evangelie geven, maar als je zelf niet bereid bent om naar hen toe te gaan om het evangelie te prediken, ja, dan moet je ook ophouden met te bidden dat iemand tot geloof mag komen.
Mag best bestuur alsjeblieft naar
hen. Ja, dat is niet echt eerlijk. Toch? Ja.
Maar dan kun je het ophouden bidden natuurlijk. Want je kan niet overal achteraan gaan lopen en...
Nou, maar in die dingen van de wereld, daar zouden wij ook niet voor bidden.
Dan moet je ook vandaar erbij pakken wat bidden precies is.
Ja, nou ja, als je nog een commentaar op de opmerking, bid zonder ophouden. Bidden betekent in de breedste zin inderdaad afhankelijk stellen van. En als je zegt, bid zonder ophouden, betekent dat ons leven voortdurend in afhankelijkheid zou zijn van hem. Kijk, je kan tegen de Heer zeggen, Heer, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Maar om dat nou de hele dag door te doen, dat is ook een beetje overdreven. Daar kom je ook nergens naartoe.
Een van de discipelen, Petrus, weet ik niet.
Vast Petrus?
Nee, was niet Petrus. Ja. Die schijnt toch zoveel gebeden te hebben dat hij eelt op zijn voorhoofd had.
Dat hij eelt op zijn voorhoofd had?
Dat wordt verteld van hem en op zijn knieën. Nou. Dus hij schijnt zoveel... Nou, dan denk ik van, dan heeft hij verder toch weinig kunnen.
Ja, dan kan je weinig doen. Ja, precies.
Als hij daar 24 uur lang op zijn knietjes gelegen.
Ja, ja. Ja, en dat is een heikel onderwerp, dat weet ik wel. Maar weet je wat ik altijd aan moet denken als ik die gebedsmarathon voor dit en voor dat en weet ik veel wat allemaal. Allemaal dingen in de wereld en allemaal dingen met betrekking tot de oude mens. Dan is het net alsof ik lees over Elia en de Baalpriesters. Dat verhaal ken je? Er wordt een altaar opgericht en er wordt gezegd, er wordt even gekeken, nou jongens, wie zou nou de echte God zijn? Dus die Baalpriesters met een hele grote groep, die richten een altaar op. Elia richt er ook een op. En Elia zegt eigenlijk aan die Baalpriesters, nou jullie mogen beginnen, hè, geef je voorsprong of zo. Want de bedoeling was dat dan de Baal dat offer aan zou steken met vuur uit de hemel. En die Baalpriesters die beginnen maar te bidden en te bidden en te bidden tot Baal, want er gebeurt niks. En dan zegt Elia, die zegt ja, maar misschien is die even naar achteren. Misschien zit die even op het toilet. Ja, misschien zit die even op het toilet. Of misschien is die wel op vakantie. Of misschien is die in een diepe slaap. Hij spot er verschrikkelijk mee. Dat heb ik nog niet eens gedaan vanavond. Ik heb er niet mee gespot, ik heb het alleen benoemd. Maar Elia die spot er mee. Die zegt, ja, doe maar jongens hoor, hadder. Langer, het moet langer, het moet meer. En ze gingen zichzelf snijden om maar de godheid aan te roepen. Maar er kwam niks van terecht. En Elia die gaat vrolijk alles mooi nat maken met water. Echt doordringt met water. En Elia bidt één keer. En tadaa, zijn gebed was nog niet uitgesproken. En het offer wordt aangenomen. Maar dat is toch hilarisch. Dat is toch om te demonstreren hoe het in elkaar steekt. Ja, zo zit het in elkaar. Deze wereld ligt in de boze. En als wij bidden voor deze wereld, dan moet je wel weten wat de wereld in Bijbelse zin is. Ja, dan is het een gebed die niet in overeenstemming is met de Heer. Want de Heer heeft het oude officieel zelfs weggenomen en heeft zelfs een nieuwe schepping al tot stand gebracht. Waar wij nota bene deel aan hebben. En wij maar bidden voor die oude wereld. Dit komt sterk overeen met Israël die uit Egypte verlost was. En verlangde naar de vleespotten van Egypte. Ze verlangde naar... Ja, dat lekker, hadden ze lekker te eten. Maar ze waren wel in slavernij. En zo is het met veel gelovigen ook. Ze zijn verlost. Ze zijn verlost van de slavernij van Egypte. Verlost van de wet. Want het is slavernij. Alleen ja, dan hebben ze een leven in de woestijn en daar is niet zoveel te eten. En het is allemaal niet zo in overvloed. En dan denkt men, nou, het was toch beter toen we nog in Egypte waren. Want ze waren niet bereid om smaadheid te dragen met Christus. En toch, dat is wat wij zouden doen. Wij zouden onze blik niet achterom, maar onze blik vooruit, dan wel onze blik naar boven. Op die hemelse toekomst, op die hemelse erfenis. Daar zouden wij namelijk op gericht zijn en niet op aardse zaken. Er wordt schandelijk beschreven hoor, aardse dingen bedenken. Omdat we toch bezig zijn, doen we dat schepje er dan nog even bovenop. Ja, ik bedoel, om het even in perspectief te zetten, hè. Filippenzen. Ik heb het wel eens vaker voorgelezen, maar het zijn van die essentiële schriftplaatsen. Die kent men niet, die leest men nooit. Men leest alleen de dingen die hen uitkomt of zo. Ik weet dat niet. Maar goed, Filippenzen 3 is het. Vanaf vers 17... Filippenzen 3 vanaf vers 17. Daar zegt Paulus, want hij gaat tegen gelovigen, hè, deze brief. Wordt geschreven aan gelovigen. Paulus zegt, wees mede mijn navolgers, volg mij na. Hoe leefde Paulus? Dat het beschreef hij in die vorige versen. Vergetende hetgeen achter hem ligt en uitstrekkende naar hetgeen voor hem ligt. En al wat hem winst was naar de oude mens, heeft hij ook aan de kant geschoven. Zo leefde hij, heel in het kort. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gaat over de praktische wandel van de gelovigen. Vers 18, want velen, vele gelovigen, die wandelen anders, En ik heb het al zo vaak gezegd, zegt Paulus, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden, sorry Paulus, vijanden des kruises van Christus zijn. Gelovigen zijn vijanden van het kruis van Christus. Waarom? Omdat ze in de kroeg lopen. Of omdat ze naar de bioscoop gaan of naar de dansen of weet ik veel wat. En er staan er wat moeilijke termen. Er staat welker einde is het verderf, welke God. Kan je trouwens hier ook met een kleine letter schrijven. Ik weet niet of bijbelvertalingen dat ook hebben, maar...
Ja, in de nieuwe...
Staat er met een kleine letter. Nou goed. Welker God is de buik? Dat wil zeggen, ze dienen de oude mens. Dat leg ik nu niet uit. En welker heerlijkheid is in hun schande? Kortom, de welken aardse dingen bedinken. Men leeft aardsgericht. En zo'n wandel zouden wij niet hebben. Want, staat er achter in vers 20, onze wandel is in de hemelen. En daaruit verwachten wij ook de zaligmaker. En wat doet die zaligmaker? Die zal ons vernederd lichaam veranderen, dan wel zalig maken, opdat het zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Maar als je wandel gewoon, als je een aardse wandel hebt, in het denken in eerste instantie, als je daarop gericht bent op aardse, denken, op aardse dingen, dan krijg je geen deel, dan wel beperkt deel aan die verheerlijking. Je krijgt wel een verheerlijk lichaam, maar ja, niet zo heel erg verheerlijkt. Zoals de ene ster helderder is dan de andere. En daar verschil in heerlijkheid is, hetzelfde woord in 1 Korinthe 15. Zo is er ook in de opstanding verschil in lichamen. De een krijgt een beetje verheerlijk lichaam en de ander die wordt een grote ster. Geen popster, nee. Een popstar. Ja. Maar dat is de situatie.
Dat is heel moeilijk, vind ik. Maar dan denk je van, dan krijg je toch weer, terwijl ze zeggen van de hemel is gelijkheid.
Ja, wie zegt dat?
Ja,
dat
weet ik veel.
Ja, dat heb ik ook. Dat heb ik dus een keer horen zeggen bij een catechisatie. Ja, maar in de hemel zijn we toch allemaal gelijk? Ik zeg, oh ja? Ik zeg, toen heb ik niet dit schriftgedeelte, ook niet 1 Korinthe 15, maar 2 Korinthe 5. Ik zeg maar, hier staat toch dat de een bekleed, de ander overkleed en de ander naakt zou komen. Ik zeg, dat is toch verschil? Ja, dat is een moeilijk vers, daar hebben we het nog wel een keer over. Dat is echt waar, dat werd gewoon gezegd door een predikant.
Ja, dan krijg je dan weer niet jaloezie en naijver en weet ik veel wat.
En dat kunnen wij met onze menselijke beklompen.
Dat zal niet zo zijn, dat weet ik wel. Maar met je, voor je menselijke, denk je van, ja, maar dan krijg je hier nog geen lachen.
Nou ja, dat denk ik niet. Ik denk dat iemand, die heeft geen reden om jaloers te zijn, hoor. Men schaamt zich de ogen uit het lijf als men niet de Heer gediend heeft op aarde en niet waardig de roeping gewandeld heeft. Dus staat er, hoor. Hebreeën hebben we het over gehad. Dat staat er heel heftig. En het staat er op andere plaatsen wat minder heftig, dat weet ik. En je moet er ook niet bang van worden, want zo ingewikkeld is het ook niet. Wat de Heer van ons vraagt, is dat wij inderdaad onze hoop zouden vestigen op Hem. Op zijn woord, op zijn toekomst. Op het feit dat Hij straks zijn koninkrijk zou vestigen. En wat de wereld nu uitspookt, dat doet de wereld maar mooi. De Heer zal op zijn tijd, zal Hij recht voortbrengen.
Maar is dat die wereld die dan naakt voor God komt te staan?
Nee, die wereld die gaat, daar gaat de brand in.
Nou, dat bedoel ik. Wie komen er dan naakt voor God te staan?
Gelovigen die de Heer niet gediend hebben.
Wat zijn? Eeuwig?
Ja, daarom staat er ook... Ja, daarom staat er ook... Hoeveel te zwaarder straf meent gij zal iemand ontvangen die de geest van de Heer niet geaccepteerd heeft. Of die er niet uit heeft willen leven. Hoeveel te zwaarder straf dan de doodstraf wordt daar gezegd.
Ja, dan zou je toch haast wat dieper bedenken om iemand van geloof te
brengen. Ja, dit staat ook om de...
Ik ga over mijn eigen kinderen gegeven moment ook van, ja, we geloven wel dat het wat is, maar en we geloven ook wel in God, maar ze hebben geen zin om hem echt te leren kennen.
Nee, nou ja, goed.
De Bijbel, die willen ze niet oppakken.
Petrus die zegt...
Van, dan kunnen we beter je mond houden.
Ja, dan, Petrus zegt dat ook. Peter zegt, dan ben je een, als je wel gelovige bent, maar daarna terugkeert naar de vleespotten van Egypte. Of je gaat aardse dingen bedenken en niks geïnteresseerd in de Heer. En allemaal eigen Heer en hoogmoed en weet ik veel. Als je zo leeft, dan ben je een hond die teruggekeerd is naar zijn eigen uitbraaksel.
Ja, ze keren nergens naar terug.
Ja.
Ze zijn nergens aan begonnen, dus.
Nee, nou ja, ze zijn toch geloof gekomen, maar houden vast aan al die ellende van voorheen, zeg maar. En Petrus zegt erbij. Ja, dat krijg je spijt van. Petrus die zegt, het waren hun beter dat ze de weg der gerechtigheid niet gekend hadden. Want punt 1, het is een schande voor de Heer. Want iemand geeft zich waarschijnlijk wel uit als gelovige, maar wandelt er helemaal niet naar. En daar zijn de christelijke kerken vol mee. Nou ja, met name dan de kerkelijke leiders. Nou ja, het is een lang pauze hoor, maar ik zag iemand op televisie. Ik kijk echt veel televisie, hè? Sure, joh. Ik zag, ja, ik verzin het echt niet. Nee, serieus, ik zag een pre.
Doe je nog wel eens wat aan?
Een Bijbelstudie? Nee, ik kijk alleen maar televisie. Je moet ook de praktijk een beetje volgen, hè? Nee, maar serieus, ik zag een vrouwelijke predikant notabene. En ik denk, is ze nou predikant? Is ze, hè? Zegt ze dat nou echt? Ja, ze is een predikant. En wat werd er ook gevraagd? Ja, wie is dan God voor jou? Ja, God is voor mij iemand. Ja, of iets. Echt waar. Iemand of iets die... Ja, en dan wordt er ook allemaal andere tonen in één keer gesproken. Ja, iemand of iets waar ik dan bij terecht kan en die mij een gevoel geeft. En, maar dat er gezegd werd van, nou, God is voor mij de Heer Jezus Christus die gestorven is en opgewekt. En door wie ik eeuwig leven heb ontvangen. Dat is de basis van het evangelie, hoor. Dat is echt het begin van het evangelie. Dat hoor je niet. Dus of zo iemand überhaupt gelovig is. Ja, ik ga daar niet over. Maar, ja. En dan wel met een Bijbel zitten en prachtige teksten voorlezen. Ja, de woestijn zal bloeien als een roos. Ja, en ja, ik werk in het ziekenhuis en ik zie daar soms mensen die genezen worden gaan allemaal prachtig vooruit. Was eerst woestijn en die mensen die bloeien in één keer als een roos. En dat staat dan in Jesaja. en 3 weken later zijn die mensen alsnog overleden. Maar ja, allemaal aardse dingen. En men kent de Heer niet. Dat is niet om vervelend te doen over die mensen, maar om onszelf en mijzelf er bewust van te maken hoe krom het in elkaar steekt en in welke duisternis de wereld eigenlijk leeft. Het is niet een beetje duisternis, dat is volstrekte duisternis. Als je dat woord van God niet hebt, dan is het gitzwart. Maar goed, we moeten eerst pauzeren. Wij waren ongeveer nog steeds in vers 20 en 21. Waar staat dat zij, einde van vers 20, dat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dat spreekt namelijk over de wereld, want er wordt van uitgegaan dat de mens als zodanig dat hij God kan kennen uit de schepping, namelijk uit de natuur. Want, vorige keer heb ik er ook iets over gezegd, hè. Maar het is eigenlijk een eindeloos verhaal, want als je naar alles kijkt wat er in de natuur gebeurt, dat is onbegrijpelijk. Dat is gewoon zo. Alles wat in de natuur gebeurt is onbegrijpelijk. Hoe menselijk lichaam werkt, weet niemand. Nou ja, hoe het werkt, nog wel, maar hoe het in essentie werkt, hoe het kan dat leeft, dat de geest in zit en dat het beweegt en dat je kan kijken door ogen en hersenen en neus en oor, hoe dat allemaal, dat is onbegrijpelijk, is niet na te maken, zoals alles in de natuur, het is niet na te maken, dat is niet
Je kan er wel wat mee. Je kan wel dingen combineren en herstellen en weet ik veel wat. Maar de essentie, en daar gaat het om uiteraard, nee, is niet na te maken en is ook niet, is zelfs niet te bevatten, wil ik haast van zeggen. Nou ja, voor mij is het niet te bevatten dat als ik zo'n raar zaadje in de grond steek, dat er dan zo'n stengeltje omhoog komt en dan komt er in één keer een prachtige rode bloem uit. En de andere keer is er iets ander zaadje en dan komt er zo'n gele bloem uit. En ga dus zomaar door. Dit is onbegrijpelijk. Je stopt het in de grond, je ziet er niks meer van. Je stopt het in de aarde, er moet een beetje water, een beetje zonlicht bij en dan gaat het vanzelf. Nou ja, daar kan je dus 1001 voorbeelden van bedenken. Dat er wel degelijk een kracht achter moet zitten. Dat roep ik ook altijd over de sterretjes en over de zon. Hoe kan het dat die... zit even heel nuchter, hè? En dat is natuurlijk heel onwijs in de oren van wetenschappers. Maar hoe kan het dat het eigenlijk niet naar beneden valt? Ja, dan komt er dus waterkracht. Ja. Maar hoe komt dus waterkracht er dan? Hè? Hoe kan dat? Hoe kan het dat alles exact goed loopt? En exact op zijn plaats staat?
Waar komen de natuurwetten vandaan?
Waar komen de natuurwetten vandaan? Ja, je kan wel bedenken van ja, maar dat komt daar en daar door. Maar waar komt het dan vandaan? En elke vraag die daarop steeds gesteld wordt, want er wordt steeds een vraag gesteld, die maakt het wonder alleen maar groter. Want de mens krijgt wel degelijk... waarschijnlijk wel degelijk meer kennis steeds van bepaalde dingen. Maar daarmee hebben ze het niet verklaard. Men weet misschien meer van het menselijk lichaam dan vroeger. Men kan er ook meer mee. Maar er is nog niet mee verklaard hoe het kan. Dat het menselijk lichaam doet wat het doet. Maar goed. De mens kan Gods werk namelijk, want God is een schepper en in zijn schepping openbaart hij zichzelf en in die schepping kan je hem dus kennen. En niet alleen het feit dat hij moet bestaan, dat er een hogere macht moet zijn, maar zelfs Gods kenmerken, Gods werk. Als je een goede kunstenaar hebt, die legt namelijk iets van zichzelf in een bepaald kunstwerk. Kan je zien en hoe dat geschilderd is. Ik heb daar helemaal geen verstand van. Maar dat is kunst. Dat er bepaalde ideeën, logos is het eigenlijk, is eigenlijk woord. Er bepaalde ideeën, bepaalde gedachten, wordt erin geformuleerd.
Is een schilderij ook zo, dat je kijkt naar het schilderij en denk je, oh, dat heeft die en die geschilderd. Dus je ziet als het ware de hand van de schilder.
Ja, hè? Zo heet het toch ook? Dat je de hand van de schilder erin kan herkennen. Ja, je kan iemand zijn kenmerken eruit halen. En zeker als je een schilder hebt die over een langere periode geschilderd heeft, die kan je uit verschillende schilderijen, uit verschillende perioden, dan kan je, ja, ik kan dat niet, maar dan kan men zien in wat voor tijd van zijn leven hij zat en hoe hij zich voelde. Omdat het naar buiten komt in wat hij maakt. En zo is het voor God ook en voor de schepping. God openbaart zijn werk erin. En als ik het heel breed en in essentie moet zeggen, want daar moet je toch maar mee beginnen. Wat is het kenmerkende in deze wereld, in de natuur? Dat alles doodgaat en dat alles weer tot leven komt. Op wat voor manier dan ook. Toch? Zo gaat het toch? Alles gaat dood in je tuin en je denkt, nou, einde verhaal, kan beter alles over de kop halen, maar het volgende jaar komt er gewoon weer wat uit naar voren. Waarom blijft het niet altijd doorgaan? Ja, omdat het winter wordt. Ja, en dan gaat het dood, zo noemen we dat ook, het gaat dood. Maar het is niet dood, er zit nog steeds leven in. Maar dat is een cyclus die altijd maar doorgaat en dat is wel degelijk de cyclus van wedergeboorte. Het oude wordt afgelegd, moet gesnoeid worden. Daar heb ik ook allemaal geen verstand van wanneer dat dan moet, maar dat moet gesnoeid worden. En als het niet gesnoeid wordt, is het niet goed voor sommige planten. Toch? Je hebt daar meer verstand van. Dat moet toch, hè? Het moet gesnoeid worden en dan komt er weer leven uit naar voren. Zo werkt het nou eenmaal. Moet dood, daarna komt er weer leven uit naar voren. Precies. Moet je heel veel snoeien. Ja, en dat zegt de Heer Jezus ook, hè, met de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, gij zijt de ranken. En daar staat, meen ik, aan de ene kant bij dat je er ook helemaal uitgemikt kan worden. Dat je geen vrucht meer draagt. Maar als je wel vrucht draagt, dan word je ook gesnoeid. Want anders kan je niet meer vrucht dragen. Want de bedoeling is wel degelijk dat wij elke keer klein gehouden worden. Dat we elke keer ons leven zouden verliezen ten opzichte van de Heer. Want dan zal Hij een werk aan of in ons kunnen doen. Dat leven wat door die wijnstok naar die ranken toe gaat, dat is het leven van Christus en dat heeft een uitwerking in de ranken in ons. Alleen de ranken moeten wel zo af en toe eens even gesnoeid worden. Nou ja, en als je over druiven spreekt, dan ligt het bij mij natuurlijk bovenop dat als je van druiven, als je daar wijn van wil maken, ja, dan moet het ook eerst dood, die druiven. Dan moet je er goed overheen stampen met je voeten in de wijnpers. En dan moet je het daarna begraven, in de kelder, ja, moet onder de grond. Waarom? Ja, het moet weg. In eikenvaten, maar daar ga ik ook niks over zeggen, maar een eikenboom komt ook, weet ik veel hoe vaak, in de Bijbel voor. En ook niet zonder reden. Over de besnijdenis hebben we het straks nog. Nou, straks niet, maar wel een keer. Maar daar gaat het over. Daarom heet dat ding nog steeds eikel, zeg maar. Ja, dit is zo. Leuk is dat de Heer dat soort vreemde dingen erin legt. Wat wij denken, van, nou, daar praat je niet over, daar moet je niet over hebben. Maar dat legt Hij gewoon in zijn schepping. Maar ik ga het nou ook verder niet uitleggen. Maar goed, maar met wijn, met druiven is het net zo. Druiven moeten eerst geplet worden en daarna in die eikenvaten. En pas dan komt er wijn uit voort. Komt alcohol erin en dan komt het leven erin. En als je het over wijn hebt, dan volgt het brood automatisch ook. Brood en wijn van de avondmaalstafel, zeg maar. Het brood, het tarwe, dat gaat net zo. Nou ja, ietsje anders, maar dat wordt, de tarwe wordt ook gedorst. En daarna gaan ze het wanden in zo'n doek. En dan wordt het kaf van het koren gescheiden. Het kaf wordt weggeblazen. De omhulling, de buitenkant, wordt weggeblazen door de wind. De kern blijft zitten. En daarna moet dat nog weer in de oven. Dan gaat de weer vuur, komt er weer een soort oordeel overheen. En wanneer het verschillende stadiums van oordeel heeft doorstaan, dan komt de brood uit, leven namelijk. En wie is dat, het brood des levens? Dat is de Heer Jezus Christus. Ik ben het brood des levens. En ga dus zomaar door. Het spreekt, die dingen in de natuur spreken allemaal van het wegnemen van het oude, het wegnemen van de omhulling en de kern, die blijft over. En daarin bevindt zich het leven. En als je dat toch één keer gezien hebt, dan is er toch geen spel tussen te krijgen. Maar ja, goed. De wereld die drukt dat soort dingen weg en die houdt dat in ongerechtigheid ten onder. Maar staat er, men is niet te verontschuldigen. Hoezeer men dat zelf ook probeert, men is niet te verontschuldigen. Men kan de schepper kennen. En over die typologie in de natuur, want zo noemen wij dat dan, hè? Want dat zijn dingen in de natuur die iets uitbeelden, bepaalde typen. Ja, daar kan je nog veel langer over spreken en de Bijbel staat er ook vol mee met dat soort dingen. Alleen dat gaan we natuurlijk niet doen naar aanleiding van dit vers, want dan komen we niet meer door de Romeinenbrief heen. Maar goed, vers 21, gaan we verder. Daar staat, en omdat zij God kennende, zij kunnen God kennen, maar zij doen dat niet. En zij hebben hem dus als God leuk hè, dat staat er, omdat zij God kennende hem als God. Ze erkennen hem niet in zijn godheid. Ze zeggen dan wel, er is wel iets. Ik geloof wel dat er iets is. Maar dat wordt dus al gedegradeerd. Ze erkennen hem niet als God. Als schepper van hemel en aarde. Ze hebben hem als God niet verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, in hun denken, in hun overwegingen. Het heeft allemaal met het denken te maken. En verijdeld geworden wil zeggen leeg. Als je God buiten je denken plaatst, is het leeg. Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En er volgt eigenlijk nog een keer hetzelfde. En hun onverstandig hart. En met het hart is dat ook overleggingen. Dat kan ook je hoofd zijn of je hart. Het maakt niet zo heel veel verschil. Maar het onverstandige hart is verduisterd geworden. Maar ja, ze geven zich wel uit voor wijzen, staat erachter. Ze zijn verduisterd geworden, maar ze geven zich uit voor wijzen. Hoe heet een wijze? Een verlichte. Iemand die verlicht is. Als je een idee krijgt. Hey, daar gaat er een keer het licht op. Gaat het lampje branden of...
Willy Wortel,
ja. Willy Wortel met lampje, ja. Inderdaad. Lampje. Waarom heeft Willy Wortel lampje bij zich? Omdat hij uitvinder is, dus moet hij een idee krijgen van lampje. Uiteraard. Maar over de typologie van de stripfiguren, zover zijn we nog niet. Nou goed. Ja, daar weet ik niet zoveel van. Nee, daar weet ik niet zoveel van. Nee, nee, nee. Nee, ik kan je over Lord of the Rings wel heel veel vertellen, maar dat...
Oh, van
TV. Nou, je kijkt me aan.
Nou, ik zag gisteren.
Oh, wat heb ik nou voor beerput losgetrokken?
Ik heb niet zo van al die. Want de Lord of the Rings heb ik nooit gezien. Harry Potter heb ik eigenlijk nooit gezien. Af en toe een stukje. maar gisteren was er iets voor. Dat was ook een beetje vaag. Dan gingen ze vanuit. Maar er gaan vier kind, opgeschoten kinderen. Die kwamen terecht in de middeleeuwen of zo. En
Narnia. Narnia, ja. Ja, dat is ook van die christelijke, hoe heet die?
Als je ziet wat ze uit de Bijbel halen.
Ja, maar die film van Narnia staan er bekend om.
Zit je te kijken en je denkt van degene die films maken, die zijn om de drommel goed. Op
ja, maar dat is met die...
Want het allemaal komt het, nou, zo een beetje uit de
openbaar. Ja, maar het wordt gezegd dat het een christelijke film
is. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ja, dat is officieel...
Ik heb een christelijk publiek te binnen, denk ik.
Nee, maar dat is officieel wel als christelijke... Dat er christelijke boodschap achter zit.
Oh, ik heb hem er niet uit.
Ja, is het zo dat die schrijver...
Zeg maar, dan zie je maar vooral ook Silmarillion heeft het verleden gespeeld. Dat is over de wereld daarvoor, zeg maar.
Oké, ja, ja.
Dat staat heel erg hetzelfde in de Bijbel.
Ja, ja, ja.
Een overstroming op een gegeven moment.
Ja, ja.
Alles staat erin.
Ja, ja, ja.
Er is zelfs, kennen jullie Platvoet en zijn vriendjes?
Dat is wat gehoord.
Ja, dat is echt ontzettend. Dat vind ik een van de mooiste kinderfilms die er staan. Maar zelfs die film is gebaseerd op de Bijbel.
Ja. En men beeldt altijd waarheid erin uit. Altijd, soms abstract. Ja, abstract. En soms heel concreet. Ja. Ja, dat is met heel veel films zo. Dan zie je gewoon, oh ja, daar gaat het eigenlijk over. Dat zit er eigenlijk achter. Ik bedoel, met Harry Potter ook. Dan moeten ze, hoeveel films heb je niet, dan moeten ze door een deur heen naar de andere wereld.
Ja.
Dan ga je door de deur heen en er kan gewoon mensen niet komen. Maar sommige mensen die kunnen dat dan. Maar die kunnen door de deur. Maar de deur is Christus. De deur is Christus van de ene wereld, van de oude schepping naar de nieuwe. Maar die nieuwe, die is niet zienlijk. En de deur is in de Bijbel een vier. En de vier staat voor deze oude schepping, voor vergankelijke dingen. En van de vier ga je naar de vijf. En de vijf is altijd onzienlijk. De vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is ook de letter. Kan je ook niet zien. Ja. Dat is een geestelijke klank, zeg maar. Van de geestelijke wereld. Maar goed, dat gaat er allemaal over. Dan gaan ze door zijn deur en dan naar de nieuwe schepping.
Alleen ja, wie vindt die deur? Hè? Dat is maar altijd weer de vraag. In die films natuurlijk ook. Ja. Maar goed, ze hebben dus de Heer niet verheerlijkt of gedankt. Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Maar ze geven zich uit voor wijzen, voor verlichten. Mensen die verlicht zijn. Maar ze zijn dwaas geworden. Alleen ja, wat de mens als intelligent aanziet, dat is voor de Heer dwaas. 1 Korinthe 2 of 1 Korinthe 1 is het misschien nog, spreekt daar ook uitgebreid over. En de Heer zegt ook, die wijsheid van de wereld heb ik tot dwaasheid gemaakt. En het dwaze woord van de prediking van het evangelie, in de oren van de natuurlijke mens, prediking van dood en opstanding, is een dwaze boodschap, zegt de Bijbel. Juist dat is wijsheid bij God. De mens, wat zegt de mens? Wij moeten een toren bouwen van tegelstenen en die moet reiken tot in de hemel. Wij gaan de hemel bestormen. En wat zegt God? Nee hoor, blijf maar gewoon zitten en dan krijg je van mij een Jacobsladder. Ja, een ladder van Jacob in Bethel. Je hoeft niet zelf te doen. Nee, hier is het. Maar dat is te eenvoudig en dat is dwaas in de ogen van de natuurlijke mens. Want er blijft van de mens niks over. Staat in 1 Korinthe 1 ook, die laatste versen. Daar staat inderdaad, wie roemt, roemen in de Here en niet op zichzelf. Maar ja, dat wil de mens niet, want men wil zelf iets uitvinden. En wij leven zeker vandaag aan de dag, leven wij in een wereld die beheerst wordt door de wijzen, door de verlichten, door de verstandigen. Wij weten het allemaal beter dan vroeger. We doen alles over van wat men vroeger ook al gedaan heeft, want met de kennis van nu, hè, is alles van toen is allemaal achterhaald. En dat is begonnen hier in West-Europa in de 18e eeuw. Dat heet ook de eeuw der verlichting. En daar heb ik, hier is een toetje voor vanavond, daar heb ik nog wat leuks opgezocht. Want ik kijk natuurlijk niet alleen televisie, ik zit ook achter internet. Hè?
Nog zo'n mooi medium.
Nog zo'n mooi medium. Dat is toch mooi, hè? Ja, vind ik mooi. Even kijken hoor. Een belangrijke pijler onder de verlichting, 18e eeuw, hier in West-Europa, was het idee dat niet God, maar de mens zelf verantwoordelijk was voor zijn geluk of ongeluk. Dat was een nieuwe gedachte, die heeft men gewoon ontwikkeld. Aan het eind van de 17e eeuw, voor het eerst vind je die in de intellectuele kring van Spinoza. Als startpunt van de verlichting gelden dan ook de werken van deze Nederlandse filosoof. Volgens Spinoza hield... Dit is verlichting, dit zijn de wijzen deze wereld. Volgens Spinoza hield de natuur zichzelf in beweging. Dat is knap. De natuur houdt zichzelf in beweging. En het was niet God. Het staat er gewoon, het was niet God die daarvoor verantwoordelijk was. Dat had de mens bedacht. Men heeft gewoon, waarom ik dit even aanhaal, is omdat je dus ziet dat men bewust God wegredeneert. Die hele evolutietheorie heeft geen ander doel dan God weg te redeneren. Echt, meer niet. Wat ze je ook wijs maken, dit is het verhaal. Men wil God eruit.
Ik zeg, als je God wegverklaart, dan moet je gewoon een andere reden zoeken.
Ja, en zolang je blijft zoeken, ben je nog bezig. En dat is prettig, zolang je maar bezig bent.
Dat is miljoenen jaren geleden.
Ja, dat is miljoenen, miljarden.
Er was niemand bij.
Nee, er was niemand bij. Dat is makkelijk om te vertellen. Er is ook niemand die het opgeschreven heeft. En wij hebben gewoon een boek, er staat gewoon in. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde.
Ja.
Ja. Nee, men wil het niet aannemen. Maar vooral dit, hè, de natuur hield zichzelf in beweging. Wat een idee. Wat een idee als je toch, in een kopje roert met een lepeltje en je houdt daarmee op. Dan staat het op een gegeven moment stil. Er moet toch iemand die dit, zoals het bekende lied zegt, he's got the whole world in his hands. Zijn kracht zit erachter, wel degelijk. Hij is niet zichtbaar, hij doet niet zoveel in de wereld, heb ik gezegd. Maar dat betekent niet dat hij helemaal opgehouden is. Nee, hij houdt het wel degelijk in stand. Dus zegt Hebreeën 1, de eerste versen, zegt dat ook. Maar goed, staat er nog meer interessants?
Oh ja, deze is ook heel goed. Waar men er voor de verlichting veelal van uitging dat de mens tot het kwade geneigd is, dat dacht men vroeger, wist men vroeger. De mens is geen best figuur, is geen best wezen. Gingen verlichte denkers ervan uit dat de mens van nature goed is. Precies tegenovergestelde wat de Bijbel zegt. Daarnaast werd de mens voor het eerst gezien als autonoom en onafhankelijk. Ik heb met niemand wat te doen. Ik ben belangrijk. Ik sta in het middelpunt. En dat staat hier, vers 23. En dan lees ik even weer uit de Bijbel. Romeinen 1, vers 23. Ze hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens. Van in de eerste plaats zichzelf. Dat is wat men gedaan heeft. En daarna kwam ook het idee van gelijkheid kwam meer en meer naar voren met de Franse Revolutie. We moeten allemaal gelijk zijn. En dat is ook zo'n vloek. Want dan is er geen hiërarchie meer. En dan zijn alle mensen gelijk. Nou, dat is absoluut niet bijbels.
Maar ze zijn wel erg verlicht.
Ja, maar het licht is er veel meer mee uitgegaan. Alleen men doet het voor als verlichting. En wat ik belangrijk vind, dat moet je echt vasthouden, is dat je ook in dit soort teksten gewoon ziet dat het direct wordt gesproken over God, er wordt weggeredeneerd en daarna komt de rest van het verhaal. En hoe interessant het verhaal ook mag zijn en hoe men ook probeert te bewijzen dat dat niks van doen heeft met het feit dat ze God willen wegredeneren, gaat het daar wel degelijk om. En wij zitten nou eenmaal met die, wij leven in deze tijd, wij zitten met die ellende opgescheept, dat je van alle kanten dit voorgeschoteld krijgt. En als je op school met een proefwerk invult, waar komt de wereld vandaan en je vult erin, dat heeft God gemaakt, ja, dan wordt fout gerekend. Ja. Heb ik wel eens gehoord. Ja.
Nou, weet je, de week zegt van, dit is het antwoord wat jullie horen, maar ik vind dat dit is klaar.
Ja, dit kan ook nog. Nou ja, goed. Nee, maar ja, goed. Men wordt er gewoon mee geïndoctrineerd. Nou ja. Maar de mens leeft in duisternis. En wat betreft vers 23, dat ze de heerlijkheid van God hebben veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. En let dan even op die tegenstelling, een verderfelijk mens, maar de onverderfelijke God. God vergaat niet, de mens wel. Dat lees je in die verlichting ook. Het moet meer geluk en meer dit voor de mens en meer dat voor de mens. Nou, de mens die belandt gewoon tussen zes planken, hoor. Het brengt hem niet verder. Dat denkt hij, maar dat is niet zo. Wordt voor de gek gehouden. De hele wereld wordt voor de gek gehouden. Dat is gewoon zo. Met al die dingen. Je wordt ermee doodgegooid.
We zijn toch in de westerse wereld zogenaamd het meest verlicht.
Ja, wij zijn het meest verlicht. Nou ja.
En het minst gelukkig.
En het minst gelukkig, er klopt ook allemaal niks van.
Ja,
nee.
Ik heb laatst ook iets gehoord van bijvoorbeeld de rijkdom en zo, echt het geld, dat het totaal niet in één lijn is met geluk.
Nee, heeft er niks mee van doen. Niks. Maar men weet het niet meer. Men wil, dat is het probleem, men wil heersen. En doordat men gaat heersen, heb je geld natuurlijk voor nodig, men gaat heersen. Maar als je gaat heersen, ben je niet gelukkig. Als je dient, dan ben je gelukkig. Als je weinig hebt, je doet gewoon je werk, je dagelijks werk, ben je veel gelukkiger dan dat je veel geld hebt en alles maar kan. Maar goed, ze hebben, de wereld heeft de verderfelijke God veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens, dan wel van gevogelte. Dat wordt geacht nog minder dan de mens te zijn, maar er zijn natuurlijk genoeg stromingen te vinden die vogels aanbidden. Ja, ik weet ze zo niet, maar die zijn er vast. Ja, nee.
Heksen?
Is het zo? Wicca. Doen Wicca's dat? Doen Wicca's dat of niet?
Uilen.
Ja. Ja. En van viervoetig en kruipend gedierte. O heilige koe. Bij de Hindoes, noem maar wat. Toch, die aanbiddende heilige koe.
De Chinezen, de slangen.
En de Chinezen, de slangen en weet ik veel wat. Ja. Ja. Ja, dit gebeurt nou eenmaal. En Jesaja, die kan het zo fantastisch zeggen. Jesaja die zegt, de mens die heeft een stuk hout, die snijdt hij in tweeën. Het ene gedeelte, daar warmt hij zich bij, lekker warm. En het andere, daar figuurzaagt hij een beeldje van. Die zet hij op, in de kast en die gaat hij aanbidden. En dat is dan zijn God. Terwijl het gewoon een stuk hout is. Ja. Ja, dat is te gek voor woorden natuurlijk. Maar ja, ik bedoel, dat zie je in de wereld toch ook?
Het is wel heel raar.
Ja, als je het even... Ja! Je gooit, het is gewoon een stuk brandhout. En daar stel je je verwachting op. Of ringetjes, of kettingjes, of ik moet dit bij me hebben en dan gaat het goed met mij. Of van die geluksmedaillonnetjes, of weet ik veel hoe dat allemaal maar heet. Ja, ik til er ook niet te zwaar aan, begrijp me niet verkeerd.
Nou, weet je, dat vind ik
het is wel bizar.
Weet je, het is net over dat dominees ook zulke rare dingen kunnen doen. Maar ik was tijdens ook predikanten. En die gaf nota bene aan haar kinderen een...
Zo'n talismannetje.
Een popje. Mm. En als dat kind dan s'avonds bang was, dan moest ze tot dat popje. Nou, ik stond echt... Ik dacht naar mijn oren te kloppen.
Ja. Ja, dat lijkt... Ja, nee, men weet het niet meer.
Het kind gewoon aan het...
Men denkt dat dat onschuldig is.
Ja, ja, precies.
Men denkt dat dat onschuldig is.
Ja. Dat een dromenpopje heette dat.
Ik had een keer met de kerstviering was dat. Ja, dan had je dus, was de kerstviering eraf gelopen. Ik moest weer zingen. Dat lijkt nog niet. Maar... En bij het uitgaan van de kerk kreeg ik allemaal een cadeautje. En dat was dan een poppetje.
Nou ja.
Een zorgenpoppetje. En als je dan problemen had, dan moest je tegen de poppetjes voor slapen gaan vertellen.
Ja.
En dat wordt in de kerk uitgedeeld.
Ja. Ja, ik bedoel maar, ik vertel geen... Het is geen onzin, de hele wereld...
Nee, het was een kennis, ja, van iemand. Het was een kennis die echt bij de kerk op, die wel heel gelovig was.
Ja, ja.
En ik dacht, nou, dat ga je kind toch niet zo. Waar ben je nou toch in vredesnaam mee bezig?
Ja. Maar goed, als je die dingen één keer een beetje realistisch ziet, dan zie je wat een dwaasheid dat is. En wat een idioterij. En weet je wat zo gek is? Met dat soort dingetjes ook, hè? Als men een gelukskettingje of weet ik veel wat. Dat lijkt allemaal onschuldig. Maar het idioot is dat men... men stelt zich daar vertrouwen op. Men weet bijvoorbeeld dat het een dom idee is. Omdat men echt wel weet dat het natuurlijk niks helpt. Dus het is zo dwaas als ik weet niet wat. Maar het is een houvast en het is een... je moet toch wat? En als je niet... bij God terecht wil, dan zoek je toch iets anders.
Volgens mij is het ook om de aandacht van God af te leiden.
Daar gaat het allemaal om.
Daar gaat het natuurlijk.
Maar er zijn wel natuurlijk toverstaffen en zo die tovenaars in de Bijbel wel typisch hebben.
Ja, dat gebeurt in de Bijbel ook.
Ja, daarom. Ik bedoel, het is niet zo met om.
Nee, als je er dieper op ingaat, dan is het inderdaad niet zo onschuldig. Want achter dat soort dingen, daar zit wel degelijk heel veel demonie en alles hoor. En dat komt in de Bijbel ook voor. Als je kijkt, Mozes die bij Farao is, die figuren in Egypte en later in Babel, daar waren tovenaars. Die hadden namelijk kennis die wij tegenwoordig niet meer hebben. Maar zij hadden een bepaalde kennis van die onzienlijke wereld, waarmee ze dat soort gekke trucjes konden doen. Maar de Heer bewijst wel, even via Mozes. Mozes gooit ook die staf op de grond en er komt ook zo'n slang uit en die eet die andere slang op. Dus de Heer bewijst wel even van ja, je mag dan enig inzicht hebben in die dingen, in die geestelijke wereld. Maar vergeet hem rustig. Ik zal toch wel overwinnen.
Maar als je hem die griezel die op die viel, dat is ook een engel.
Ja, tuurlijk. Dat komt allemaal uit die onzienlijke wereld. Die weet, ja, tuurlijk.
Want hij weet echt, volgens mij, want dat je denkt van...
Ja, dat weet hij ook. Hmm. Alleen met al die informatie kan je niks.
Ja,
dat
is ook volgens mij.
Ja, en dat zegt alles van...
Dit is gewoon zo.
Die, met,
nee, die tuurlijk, die krijgt dingen gewoon ingefluisterd van...
De tegenstander is niet dom of zo.
Nee, ja, maar let er maar op, die informatie die zo'n figuur geeft, daar heb je niks aan. Ja, mensen die worden dan gerust en denken, oh, het is toch allemaal goed met hem, maar verder kan je er niks mee. Maar dat zegt de Bijbel ook, het zijn stomme afgoden, En stom betekent dat ze niks zeggen. Maar het betekent eigenlijk, ja, ze zeggen wel wat, maar wat ze zeggen, daar heb je niks aan. Ze hangen wel een verhaal op, maar wat je ermee moet, niks. Gaat toch allemaal, het eindigt toch allemaal in de dood. En het kenmerk van God en van Gods werk en van Gods woord is dat hij de dood overwonnen heeft. En daar begint alles. En daar is de wereld vol mee. Iedereen kan het zien. Maar goed, als je niet wil, dan gaan de klepjes dicht.
Het zit vol met programma's met geesten. En
ja. Nee. Ja, zelfs met die kinderen. Hè. Dat hebben ze zelfs met kinderen. Nou ja, goed. Maar goed, het is tijd. Dus we zullen het voor vanavond maar even hierbij laten.